Ah, luidjes, welkom bij de Boxschool Podcast. Zo nu en dan stijgt een bokswedstrijd uit boven de sport en dringt door in de mainstream media. En de laatste keer dat we dat hebben gezien is Mayweather tegen McGregor. En een wedstrijd die zoveel entertainment bracht, die zoveel pers aantrok, dat ook je moeder ervan wist, zeg maar. Dat was echt een mainstream event geworden. Terwijl je typische bokswedstrijd, of ook MMA-wedstrijd eigenlijk wel hier in Nederland, dat is eigenlijk alleen voor de mensen die, tenminste daar weet je van, als je al geïnteresseerd bent in de sport. Zo nu en dan zie je op nu.nl nog wel een berichtje, als Tyson Fury bijvoorbeeld heeft gewonnen van Deontay Wilder, maar dat is een klein berichtje wat na een uur of zo er ook weer van af is. Dus je moet echt op zoek gaan hier in Nederland, denk ik, naar nieuws over vechtsport. Maar zo nu en dan vindt dat nieuws jou ook. En dan is er ook wel echt wat aan de hand als dat gebeurt. De laatste keer dus Mayweather McGregor, wat boksen betreft. In Nederland was Badr Hari tegen Rico Verhoeven is ook telkens een spektakel. Maar nu dus op wereldniveau Mike Tyson tegen Roy Jones Jr. Aangekondigd voor september. Mike Tyson, 51 jaar en Roy Jones, 56 jaar. Of was het nou precies andersom? Ik weet het niet meer, maar in ieder geval alle twee flink boven de 50. Echt een bijzonder event. Het wordt een exhibition fight. Dus dat betekent dat eigenlijk zou er dan hoofdbescherming gedragen moeten worden. En er is geen jury aanwezig. Maar wel een scheidsrechter en iemand in de ring, zeg maar, derde man in de ring. En het gaat wel gewoon voor het echie. Dus ze gaan echt proberen elkaar knock-out te slaan. Dus wat dat betreft verandert er niet veel. Of het nou een exhibition fight is of het is een gewone geregistreerde wedstrijd, zeg maar. Een sanctioned fight, en dus waar een jury bij aanwezig is. Een ander verschil is dat er 10 ounce handschoenen gedragen worden in plaats van 8 ounce. Dus je hebt iets dikkere handschoenen. Maar vooral het wel of niet dragen van hoofdbescherming gaat, denk ik, het gevoel van die wedstrijd heel erg bepalen. Dus als die wedstrijd, als we die aan het kijken zijn straks, dan als je daar twee mannen met een hoop met hoofdbescherming op ziet, dat voelt heel anders, denk ik, dan dat er geen bescherming gedragen wordt. Dus ik hoop ook op het laatste. Je kunt er op verschillende manieren naar kijken, hè, naar dat event. Het is in ieder geval entertainment. Als je wat negatiever ziet, dan zou je kunnen zeggen het is een freakshow. Maar ik kies toch wel voor entertainment. En we hebben al veel van die entertainment, van die rare events in de vechtsport gezien, in het boksen gezien. Een van de meest rare, en misschien ken je die niet, is de wedstrijd van Muhammad Ali tegen Antonio Inoki, een Japanner. Dat is al een hele tijd geleden dus. En die wedstrijd die werd gevochten, want het was eigenlijk niet een echte bokswedstrijd. Het zou eigenlijk een soort van MMA-wedstrijd moeten zijn, maar dat was voordat MMA bekend was onder die naam. En er was een hele bijzondere set regels werd er aan die wedstrijd gekoppeld. En ik kan ze niet precies reproduceren, omdat het ook zo een beetje vaag was en heel raar. En dat leidde ook tot echt een verschrikkelijk rare, bijzondere wedstrijd eigenlijk. Zoals je die nog nooit hebt gezien. Dus Antonio Inoki, het Japanse fenomeen toen de tijd daar, mocht low kicks geven. En Muhammad Ali, die mocht al, volgens mij, als hij in de touwen hing, als hij de touwen vastpakte, werd de wedstrijd gestaakt of zo. Inoki mocht volgens mij niet slaan richting het hoofd. En Ali dan weer wel. Dus een hele rare set regels. En dat leidde tot een wedstrijd waarin Inoki heel de tijd een duikvlucht nam. Niet met zijn hoofd naar voren, maar met zijn voeten naar voren. Alsof je, zeg maar, in het voetballen een zware tackle op de bal doet, zeg maar, met twee voeten tegelijk. Nou, die move werd door Inoki constant gedaan. En Ali probeerde die dan te ontspringen eigenlijk. Dus Inoki probeerde Ali onder de knieën te raken. Of op zijn knieën te raken. En Ali die sprong telkens net uit de weg. Soms raakte Inoki hem dan een beetje. Maar ja, van één zo'n trap ga je ook niet direct liggen of zo. Hè. Dat doet wel zeer, maar het is nou niet een knockout techniek of zo. En het werd echt een hele bizarre, misschien het beste woord, een hele bizarre wedstrijd. Dus Antonio Inoki tegen Muhammad Ali. De moeite waard om op YouTube nog eens te bekijken. Niet om er echt rustig voor te gaan zitten, want het is een draak van de wedstrijd om te kijken. Omdat het is gewoon niet om aan te zien. Maar puur het fenomeen of zo, bijzonder. En dit vertel ik om aan te geven dat er zijn wel eerder freakshows geweest. Dat was echt wel een freakshow. Maar er zijn wedstrijden geweest die entertainment value hadden. Hè, waar we naar keken, omdat het toch een meerwaarde had. Niet zozeer voor de vechtsportpurist, maar meer vanwege het verhaal of vanwege de merken die vechters hadden opgebouwd. En want dat Mike Tyson is gewoon een merk natuurlijk. En Roy Jones Jr. hier in Nederland denk ik onbekend. Maar op wereldniveau is het denk ik een van de beste light heavyweights, cruiserweights, boxers aller tijden geweest. Hè? Dus de gewichtsklasse net onder de zwaargewichtklasse. Roy Jones Jr. was daar koning voor vele jaren lang. Heeft een uitstapje toen gemaakt naar het zwaargewichtboksen, of naar de zwaargewichtklasse tegen John Ruiz. En de Mexicaanse zwaargewicht toen de tijd. En is toen ook kampioen geworden door Ruiz te verslaan. En daarmee had hij dus zowel een licht zwaargewichttitel als een zwaargewichttitel veroverd. En dat was echt het moment waarop Roy Jones Jr. op zijn top zat. En dat was net ook het moment dat Mike Tyson op de comeback was. Voor de zoveelste keer had hij een comeback gemaakt. Het is zijn eerste comeback natuurlijk na zijn terugkomst uit de gevangenis. Dat leidde uiteindelijk tot een knockout door Evander Holyfield. Daarna is hij nog een keer teruggekomen. En daarna nog een keer eigenlijk zou je kunnen zeggen. Dus dit is zijn zoveelste comeback. Maar ergens in die tijdlijn was het moment eigenlijk daar voor Roy Jones Jr. en Mike Tyson om tegen elkaar te boksen in hun, net niet meer hun prime. Hè. Ze zaten niet meer in hun topjaren, maar ze waren ook geen 51 en 56, zeg maar. Hè. Maar dat is er toen niet van gekomen, vooral omdat Mike Tyson toen eigenlijk van Danny Williams klop kreeg. Hè, tijdens die laatste comeback en daarna van Kevin McBride ook. Hè. Kevin McBride, grote Ier, die het ook eigenlijk op knockout van Mike Tyson won. Een hele vreemde knockout. Als je die wedstrijd nog eens terugkijkt, Mike Tyson tegen Kevin McBride, de laatste echte wedstrijd die Mike Tyson gebokst heeft. En daar gaat hij op een hele rare manier knockout ook. Het lijkt eerder alsof hij gewoon opgeeft of last heeft van zijn been of zo. Dus dat gebrek aan niveau eigenlijk van Mike Tyson toen de tijd. En dat zegt hij zelf in de post-fight, in het post-fight interview na die McBride-wedstrijd. Van ja, als ik van dit kaliber vechters verlies, dan heb ik hier geen plek meer in de ring te zoeken eigenlijk. Hè. Dan is het mijn plek niet meer. En daar had je ook gelijk in, denk ik, toen de tijd. Maar dat was in dat momentum, was zo'n mega fight van Roy Jones Jr. tegen Tyson. Twee gigasterren in Amerika in ieder geval. Want Roy Jones Jr. Zijn ster stond bijna net zo hoog als die van Mike Tyson, zeg maar. Hè. En in de rest van de wereld is dat denk ik wat anders. Kennen we Tyson veel meer en zien we hem vooral als het boxicoon. In Amerika is dat anders. Maar het moment dat was dus weggegaan. Hè. Dat hebben ze achter zich gelaten op een gegeven moment. Omdat Tyson het eigenlijk niet waar kon maken in die tweede comeback. En nu dus Mike Tyson tegen Roy Jones Jr. In september. Dus de wedstrijd gaat alsnog plaatsvinden. En waarom ik ervoor kies om het een entertaining fight te noemen. Om het entertainment te noemen en niet een freakshow. En waarom ik positief ben in plaats van negatief. Is hoe Tyson het uitlegde eigenlijk. En Tyson in een gesprek met Max Kellerman. Max Kellerman zat in de HBO cast. Hè, dus was een van de HBO commentatoren in de afgelopen 5 à 10 jaar of zo. Dus weet veel van boksen. Nou, dat die zender, of in ieder geval dat die broadcast van HBO Sports, die bestaan niet meer. Hè. Dus zij doen geen verslaggeving van boksen meer. Dat is vooral Showtime en ESPN en The Zone en zo, die online kanalen. Maar Max Kellerman in een gesprek met Mike Tyson vertelde dat veel boksers pas een echte merk hebben, pas echt een status beginnen op te bouwen op het moment dat ze eigenlijk al bijna te oud zijn om daar nog vol profijt van te hebben, hè, om daar vol van te profiteren. Dus stel je bent een bokser, je gaat eerst amateur boksen. Dan heb je natuurlijk nog geen helemaal nul naam. Misschien als je de Olympische Spelen goud wint, nou dan heb je al. Dan zou ik zeggen van nou, dan ben je al gearriveerd, hè, zeg maar, on the stage. Dan ben je al een naam waar mensen rekening mee houden. Maar tegenwoordig, en dat was er vroeger eigenlijk ook zo, betekent dat nog niet zoveel. Dus goud winnen op de Olympische Spelen, nou, dan moet je eerst maar leren profboksen. Dat is een van de dingen die Lennox Lewis zei, dat toen hij Olympisch kampioen was, toen moest hij compleet opnieuw leren boksen. He, dus het verschil tussen amateurboksen en profboksen blijkt zo groot te zijn. Het is zo'n andere strategie. In plaats van rondes winnen, ja, je tegenstander echt uitschakelen. Een hele andere manier van boksen. Ik zie dat ook als twee verschillende sporten bijna inmiddels. Maar stel je hebt een amateurrecord opgebouwd, hè, dat doe je aardig. Nou, dan heb je eerst een paar partijen win je. Maar bedenk dan maar eens hoe lang het duurt voordat je echt een legendarische status hebt opgebouwd. Weet je, hoeveel jaar duurt dat? Hoeveel wedstrijden moet je winnen hebben, om die te verkrijgen? Als je kijkt naar die Justin Gaethje bijvoorbeeld, hè, in de UFC, een van de meest spectaculaire vechters zou je kunnen zeggen. Die heel veel Fight of the Night bonussen krijgt en echt een spectaculaire knockout artiest. Maar om nou te zeggen dat hij een legendarische status heeft, hè, die vent is al jarenlang bezig. Misschien wel tientallen jaren is hij aan het presteren. Op het hoogste niveau. Op het hoogste niveau trapt en mept die gasten helemaal de tering in. Hè. Is het echt van een Tyson-esque drama, zeg maar, wat telkens in die ring zich afspeelt. Want hij gaat voor het drama, voor de knockout, voor de echt entertaining fights, zeg maar. Maar vraag iemand hier op straat wie Justin Gaethje is. Ja, dat weten ze niet. Ja, je moet echt een fan van de sport zijn om dat te weten. En zelfs dan is Justin Gaethje gewoon één van de namen. Zo'n Conor McGregor bijvoorbeeld, ja, die kent iedereen. Of Khabib Nurmagomedov. Of ja, gewoon Khabib, denk ik. De meeste mensen kennen die naam misschien ook eerder dan zo'n Justin Gaethje. Dus zelfs al presteer je op het niveau van zo'n Gaethje jarenlang, en ben je jarenlang mensen op een spectaculaire manier knock-out aan het slaan, dan nog heb je nog niet de status verworven, hè, het aanzien verworven om heel veel betaald te krijgen. Weet je wel? Of om bijvoorbeeld hele goede sponsordeals te krijgen. Omdat jouw name recognition is nog gewoon niet, ja, wat het zou kunnen zijn, hè, van een Anderson Silva of een Joe St. Pierre of een John Jones, hè, dat soort namen in de UFC in ieder geval. Dus denk, ga maar eens na hoeveel jaren je dan echt kan genieten van die legendarische status die je hebt opgebouwd. Dat zijn er niet veel, want voordat je die status hebt, ja, dan moet je er alweer bijna mee stoppen omdat je te oud bent. Hè, dus die Anderson Silva bijvoorbeeld, ja, die vecht ook nog wel door. Maar ja, zijn tijd is ook geweest natuurlijk, weet je wel. Maar op die manier kan hij er toch nog wat aan verdienen. Maar krijgt hij ook klop tegenwoordig, hè? Want Anderson Silva in de UFC is niet meer wat het geweest was. En Georges St. Pierre, bijvoorbeeld die andere ster uit de UFC, ja, die kiest eigen voor zijn geld en die stapt weg uit de sport. Maar moet wel zo nu en dan wel even wat van zich laten weten om relevant te blijven, om sponsordeals te kunnen blijven afsluiten. Dus dat momentum, hè, dat moment van kans, zeg maar, in de carrière van een vechtsporter is maar zo smal. Window of opportunity. Zo smal en zo kort dat je, ja, A, je moet er maximaal gebruik van maken. Maar B, er is dus een manier nu om dat te verlengen. Je hebt nu een manier, en bij Bellator doen ze dat al een tijd, hè, dus de legendes tussen aanhalingstekens tegen elkaar laten boksen of zo. Maar dat werden toch al wel, ja, toch snel wel freakshows, hè. Zo'n Gracie, Rickson Gracie bijvoorbeeld, die dan ook volgens mij in de 50 echt een oude man geworden tegen ook zo'n oude Frank Shamrock nog staat te knokken. Dat ziet er eigenlijk niet uit. Dat wil je eigenlijk helemaal niet zien. Maar ja, die gasten kunnen dan toch nog wel een dollar verdienen, zeg maar. Toch wat geld verdienen. En profiteren van die status die ze hebben opgebouwd. En dat vind ik eigenlijk wel heel goed. Dat kan gebeuren in ieder geval. Bellator deed dat denk ik niet goed. Niet goed genoeg. Dat werd te veel een freakshow. Maar wat die Max Kellerman dus in dat interview met Tyson aangaf, is: er is maar een klein window of opportunity om te profiteren van al die jaren, die vele, vele jaren dat je in die status van jou hebt gestopt. En met dit soort wedstrijden, met die legend, met die, hoe heet het, dat merk wat hij nou opgestart heeft, die Tyson, dat zal hij vast met een andere ondernemer hebben gedaan, maar in ieder geval Legends Only of iets dergelijks, hè, die door die legendes, die boxlegendes tegen elkaar te zetten, ook al zijn ze dus 56, krijgen die mensen, die gasten krijgen toch nog de kans om te profiteren van die status die ze hebben opgedaan, zonder in elkaar getrapt of geslagen te worden door een veel te jonge contender waar ze anders tegen zouden moeten staan. He, want zo'n Tyson die had natuurlijk al veel eerder terug kunnen komen. En Roy Jones Jr. ook. Maar ja, zoals we hebben gezien eigenlijk in alle tweede carrières. Ja, dat eindigt niet zo leuk. Dat is, behalve dat het veel zeer doet. En dat je hersencellen verliest tijdens dat soort wedstrijden. Tegen veel te jonge, veel te goede jongens. Leidt je ook gezichtsverlies, weet je wel. Dus het schaadt je reputatie ook. Dus er is eigenlijk geen. He, als je klaar bent als vechtsporter, als bokser of als wat dan ook, ja, dat is eigenlijk niet echt meer een verdienmodel dan. Dat stort dan gewoon in. En je ziet dus ook kampioenen, zie je ook in één keer heel, heel dik worden. Zo'n Riddick Bowe, zo'n James Toney. Die zie je echt, ja, opblazen. Omdat ze zich ook geen. Ja, er is gewoon weinig anders wat ze kunnen. En juist voor die mannen is zo'n Legends toernooi of zo'n Legends Only platform waar Tyson en Roy Jones nu op gaan boksen, zeg maar. Dat platform is eigenlijk wel een hele mooie manier om toch nog, ja, geld te verdienen. Weet je, ook al ben je 50 of 56, maakt niet uit. Vooral omdat het dus twee legendes naast elkaar zijn, tegen elkaar, dan vind ik het zeker oké. Dat zie ik veel liever dan, ja. Zoals in de podcast met Ashwin besproken, zoals die wedstrijd van Ali tegen Larry Holmes. He, dat Ali veel te oud was en dat echt in elkaar geslagen werd door een veel te sterke jeugdige contender. Dat wil je helemaal niet zien, die slagpartijen. En net zo min dat ik Kevin McBride of Danny Williams tegen Mike Tyson wou zien. Of dat ik Roy Jones Jr. knockout wil zien gaan door tig gasten eigenlijk die me knockout hebben geslagen in de laatste jaren. Dus deze twee mannen tegen elkaar, dat gun ik ze ook. Dat gun ik die vechtsporters ook. Wij vragen zoveel van ze als fans. We willen dat ze hun gezondheid riskeren. We willen dat ze alles geven als ze veilig boksen. Dan vinden we dat niet mooi om te zien. Dan vinden we dat saai. Je moet er toch voor gaan en zo. Hè. Dat soort instinctieve, primaire reacties hebben we denk ik als fans al snel. Je kunt wel moeite doen om het technisch spel te waarderen en zo, maar onderaan de streep is een dramatische wedstrijd veel interessanter om naar te kijken dan ja, zo'n tactisch spel. Dat kun je waarderen, maar kun je er ook van genieten? Word je geboeid? Word je meegenomen? Ja, daar heb je drama voor nodig. En drama, dat betekent risico voor die mannen in de ring. En mannen en vrouwen. En dat risico, zeg maar, die eis die we als fans van ze hebben, zeg maar, ja, dat is best een behoorlijke vraag. En ik ben blij dat zo'n Tyson en zo'n Roy Jones Jr. en ik hoop dat er nog vele anderen, zo'n Holyfield of wie dan ook gaan aansluiten bij die legend, onderneming. Om toch ook, ja, nog een extra dollar te verdienen. Omdat puur en alleen als een gladiator, zeg maar, in je prime alles te hebben gegeven en daarna weggegooid te worden door het publiek. Van oké, je bent nu te oud, vind je niet interessant meer, dus we gooien je weg. Dat voelt ook niet goed. Dat voelt heel erg als gebruiker of zo. En ik gun die mannen dus nog een PD en nog ook een moment van glorie op de juiste manier. En ik denk dat zo'n exhibition fight zoals Mike Tyson met Roy Jones Jr., dat het echt een perfecte occasion is voor allebei. Dus dat is de theorie in ieder geval. Wat we zagen met Chuck Liddell tegen Tito Ortiz, hun derde wedstrijd. Nou, voor degenen die het hebben gezien, die zullen ook, zeg maar, nu eventjes samenknijpen van oeh, wat was dat voor een verschrikkelijke wanprestatie van Chuck Liddell. Dat was echt een oude man geworden, echt oud. En kon ook helemaal niks meer hebben, weet je wel. Die stoten kwamen niet uit. Het was gewoon heel dat legendarische, zeg maar, dat was er compleet af. En Tito Ortiz, die nog net wat jonger was. Ik denk ook wel wat met wat Mexicaanse supplementen tussen aanhalingstekens. Stond hij in de ring. Ja, die sloeg Liddell al snel knock-out. En daar was ook niet zo heel veel voor nodig. Eigenlijk als je dat zo had ingeschat. Ik denk dat, nou ja, als je nu naar deze podcast luistert en je hebt interesse in vechtsport en in boksport, dan denk ik dat de kans aardig aanwezig is dat jij Chuck Liddell ook knock-out had kunnen slaan op die avond. En dat eigenlijk is dat helemaal niet, ja, dat is niet terecht. Want die man heeft zo'n status opgebouwd dus, hè, tijdens de UFC. En kampioen geweest daar vele jaren. Prachtige wedstrijden ook weer gevochten. En dan ga je dus zo eruit, uit de sport, zeg maar. Ik denk vooral een kwestie van, het is vooral een kwestie van slechte matchmaking geweest. Door Oscar De La Hoya, de promotor die de wedstrijd toen heeft gepromoot. Maar er is ook denk ik niet goed gekeken naar of Liddell nog wel voldoende had. Weet je wel, je moet wel genoeg hebben, je moet wel voldoende hebben, zeg maar, om een wedstrijd te boksen op pay-per-view. Je kan dan niet gewoon maar gaan staan en hopen dat het goed komt of zo. Daar leek het een beetje op. Dus dat was niet zo'n goed voorbeeld van hoe legendes in de ring toch nog terug kunnen komen. Het leeftijdsverschil was daar tussen Ortiz en Liddell was ook misschien te groot. En met Tyson en Roy Jones heb ik wel het gevoel dat het veel evenwichtiger gaat worden. Dat ze veel beter aan elkaar gewaagd zijn en dat het hooguit misschien lijkt alsof ze alle twee onder water aan het boksen zijn. En dus alle twee zo langzaam zijn geworden dat het gewoon twee senioren zijn die tegen elkaar aan het boksen zijn. In plaats van dat het zo opvalt van wacht even, eentje lijkt echt in slow motion te boksen of zo. Omdat hij zo oud is geworden en zijn snelheid dus compleet kwijt is. Want Tyson, laat je niet voor de gek houden, dames en heren. Die highlight videootjes, is hartstikke mooi. Maar let maar eens op hoeveel seconden ze zijn telkens. Ja, ze zijn snel geëdit, dat is hartstikke goed. Maar ik kan aan elke bokser met 5 jaar bokservaring vragen om Mike Tyson na te doen. Je moet al wel een beetje Mike Tyson kennen, zeg maar. En dan geeft zo iemand, die geeft prachtige combinaties. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Misschien 5, 6 stoten achter elkaar. Maar Mike Tyson was Mike Tyson, omdat hij dat ronde na ronde kon. Dus hij constant die druk, constant die lateral movement, dat benenwerk, dat springen van links naar rechts, poing, 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 dan stond hij daar, boom, boom, opstoot, linkerhoek. Dat scherpe, dat snelle, en die constante druk die Mike Tyson op zijn tegenstanders had, dat maakte Tyson Tyson. En een vlagte daarvan, een knip, zeg maar, daaruit, dat kunnen er heel veel. Dat kan elke profboxer, zou ik zeggen, kan Mike Tyson nadoen even. Ook Mike Tyson kan Mike Tyson nadoen even. Maar kun je dat A, als je wordt geraakt, dus terwijl er iemand terugslaat. Bij Tyson ook op 51-jarige leeftijd geloof ik dat nog wel. Maar kun je dat ook volhouden? De energie die je nodig hebt voor explosiviteit, dat is bijna niet voor te stellen hoe zwaar het is om net zoals Tyson door je benen te gaan, dan met je lichaam zeg maar opzij te bewegen, dan je benen weer uit te strekken met een opstoot door op midden te komen, terug te gaan in je benen, zeg maar, hè, dus als het ware een tweede squat, weer met je lichaam naar de zijkant en weer terug te komen met de linkerhoek bijvoorbeeld. Hè, dus je draait jezelf op, poing, dat is een linker opstoot, je draait jezelf weer op, poing, linkerhoek, daan, daan, hè, dat hele explosieve, allemaal vanuit je benen. Dat kun je misschien 2, 3 keer achter elkaar doen en dan ben je moe. Dat geef ik hier op een briefje. Als je dit nu luistert, dan ben jij moe. Probeer het maar eens een paar keer zo'n Tyson-combinatie nadoen. Niet vanuit je rug, maar netjes vanuit je benen. Het is doodvermoeiend. Het is ontzettend vermoeiend. Ook voor Tyson, nu nog, zeg maar. Weet je wel? En Tyson kon dat snelle werk, dat werken van achter de jab en het opvolgen van stoten daarachter. Dat liet hij niet zien tijdens zijn comeback wedstrijden. Dat heeft hij niet laten zien tegen Danny Williams. Heeft hij niet laten zien tegen Kevin McBride. En ook bij veel tegenstanders daarvoor nog. Hè, dus voor die laatste wedstrijden van Tyson. Moest Tyson het hebben van ja, die harde map. Hè, zo'n harde stoot tegen Clifford Etienne bijvoorbeeld. Waar die Clifford dan mee raakt. Ja, die gaat knock-out. Oké, je hebt gewonnen. Maar hij is een aantal keer goed weggekomen. François Botha een paar keer goed weggekomen met een knock-out. Terwijl eigenlijk werd hij toen al, kwam het eigenlijk al aan het licht dat Tyson niet meer de spring in zijn benen had, zeg maar. Hè. Hij had niet meer de explosiviteit van de oude Tyson. En explosiviteit, Kid Dynamite was zijn bijnaam ook in zijn eerste jaren. Dat was Mike Tyson. En hoe mooi die clips ook zijn, die edited clips. Explosiviteit voor 3 of 4 stoten. Dat kan elke profboxer of kan elke ervaren bokser laten zien. Maar kun je het ook voor 3 minuten lang bijvoorbeeld. Weet je wel. En kun je dat ook onder verschillende omstandigheden. Iemand die je probeert vast te pakken. Die aan het afklemmen is. Want dat is ook ontzettend zwaar voor je benen. Die je op je backfoot zet. Hè, die je naar achteren drukt. Kun je daar ook mee omgaan. Nou ja, goed, heel veel mitsen en maren. Maar die clips zijn tof om te zien. Weet je wel. Die clips zijn tof om te zien. En ze... Het is zeker voldoende om enthousiast over die exhibition fight te worden. Mijn enthousiasme komt vooral uit het feit dat ik het die gasten dus gun. Om nog wat extra euro's te verdienen. Een extra kans om wat extra euro's te verdienen via dat platform. Niet zozeer omdat ik een leuke wedstrijd verwacht. Dat is het niet. Het is puur entertainment. Roy Jones Jr. gaf het wel... gaf een mooi antwoord op wat mogen we nou verwachten eigenlijk in die wedstrijd. He, wordt het een serieuze knockout fight? He? Dus kunnen we bijvoorbeeld een knockout verwachten? Of is het toch echt typisch een exhibition fight? Wordt het meer een glorified sparring session? He, is het meer een verheerlijkte sparring sessie die je gaat hebben? Waar je elkaar amper raakt en een beetje lacht met elkaar. Een beetje praat tegen elkaar en... Ja, lekker die achterrondes uitbokst. En het gaat achterrondes duren. En zowel Tyson als Roy Jones Jr. geven aan dat het wel menens wordt. Dat Tyson wel echt Tyson gaat worden en Jones echt Jones. En zoals hij zegt, dat betekent dus eigenlijk dat Tyson de eerste drie rondes heeft. Nee, dat Roy Jones moet oppassen voor Tyson in de eerste drie rondes. Nou, dat mag logisch zijn waarom dat zo is. Dan heb je ronde 4 en 5, waar het een beetje om zal spannen. Dat wordt dan een beetje spannend wie die ronde zal pakken of wie daar het overwicht zal hebben. In de eerste drie rondes verwacht Roy Jones zelf dus al dat hij vooral op moet passen voor Tyson en dat die eerste drie voor Tyson zijn. Maar de ronde 6 en 7 en 8, ja, die steekt Roy nu alvast in zijn zak. Want hij zegt van ja, Tyson... explosief in het begin, maar ja, ook met zijn leeftijd, zeg maar, dat hou je niet lang vol. En dat betekent eigenlijk dat in die laatste rondes, ja, dat zijn de rondes waar Roy het van moet hebben. En die rondes daartussenin, die 4 en 5, dat wordt dan, ja, dat wordt een beetje spannend om te kijken van hoe gaan die dan. En die analyse, die verwachting, zeg maar, dat maakt me ook wel enthousiast. Dus puur alleen vanuit de theorie, om te kijken van oké, je hebt iemand, het is een soort van... Een echte wedstrijd in het in zwart-wit of zo, weet je wel. Dus het is een hele... Want het is met Tyson was het vroeger ook zo dat je... Tyson moest het van de eerste rondes hebben, weet je wel. In het begin, daar moet hij de knockout scoren. Maar omdat hij jong was, was het niet dus niet zo zwart-wit, hè, het een of het ander, van of hij scoort die knockout in het begin, of hij gaat verliezen. Zo was het ook niet, want hij was fit genoeg om wel gewoon de wedstrijden gewoon goed door te boksen. Alleen in de latere rondes had hij steeds minder kans op die knockout. Omdat je gewoon minder sap in je armen hebt, zeg maar. Maar nu, omdat hij dus zoveel ouder is, ja, weten we dat ga je maar een paar rondes volhouden. En dan wordt het wel zwart-wit, want dan in ronde 6, 7 en 8, ja, dan heb je het gewoon niet meer in je knuisten. Dat red je gewoon niet. Niet met die stijl. He, je hebt een aantal boxers, George Foreman is de bekendste, denk ik. Bernard Hopkins is de andere. Die zelfs na hun 50ste levensjaar nog wereldkampioen zijn geweest. Maar die hadden een heel andere bokstijl. Een bokstijl waar je je energie kon doseren. Waarin je rustig rondes uit kon boksen en het moest hebben van een paar stoten. Bernard Hopkins veel van techniek moest het veel hebben. En afklemmen en een beetje vossen trucjes, zeg maar. En George Foreman natuurlijk van zijn kracht. Hè. Zo nu en dan een paar mokerslagen en dan weer bij rustig werken van achter zijn jab. En 0% energie verliezen. Hij was ontzettend ontspannen in de ring. Nou, terwijl Mike Tyson is het is de belichaming van spanning in de ring, zou ik zeggen. En dat verwacht ik ook nu in die exhibition fight te zien. En Roy Jones dus ook. Van Roy Jones verwacht ik niet niks anders dan in zijn hele carrière eigenlijk. En als je nog niet eerder van Roy Jones Jr. heb gehoord. Nou, de highlight video's zijn altijd leuk om te kijken op YouTube natuurlijk. Maar als die exhibition fight van Tyson tegen Jones iets mag doen. En dat is ook wat ik hoop met deze podcast ook wel aan een paar van jullie mee te geven, zeg maar. Dan is het je ertoe te zetten om de trilogie tegen Antonio Tarver eens te gaan bekijken op YouTube. Roy Jones Jr. tegen Antonio Tarver. Die hebben 3 keer tegen elkaar gestaan. Antonio Tarver ken je misschien van Rocky Balboa. Die laatste, is het de laatste Rocky? Ja, wel de officiële laatste Rocky. Daarna is het Creed geworden. Daar speelt hij dus de bad guy, wil ik niet zeggen, maar de tegenstander van Rocky. Maar Tarver tegen Jones, die 3 wedstrijden, dat is weer een verhaal op zich. Dat is weer echt zo'n mooi boksverhaal. En ik denk dat ik met de enige zekerheid wel kan zeggen dat je die 3 wedstrijden waarschijnlijk nog niet gezien hebt. Omdat ze zitten in het Amerikaanse sportgeheugen. Maar hier in Nederland dus nog tamelijk onbekend. En wat er gebeurde is dat Roy Jones Jr. Was dus lichtzwaargewicht kampioen. En hij bokst op een hele bijzondere manier. Hij noemt het een beetje chicken fighting. En dat is dat betekent niet dat hij bang is of zo. Of chicken op die manier. Maar een kip, zeg maar, die tokt zo. Weet je wel, met het hoofd zo naar voren en naar achter en zo. Een hele erg schokkerige bewegingen, zeg maar. Heel voorzichtig. En dan stel een kip wil pikken, dan paats. Dan schiet hij in één keer uit. En dat is hoe Roy Jones ook bokste. Dus heel erg op de plaats eigenlijk. Hè? Dus met zijn benen redelijk breed uit elkaar. Zodat hij heel veel. Zijn balans heel laag. Zodat hij veel ruimte had om zijn bovenlichaam te bewegen. Dus je benen dicht bij elkaar zetten, val je snel om. Maar in een stevige bokstand. En dan met zijn armen gewoon laag. Hè? Zijn armen onder zich, zeg maar. Armen naar beneden. Steekt hij zijn kin naar voren. En dan met zijn hoofd maakt hij een beetje bewegingen. Naar links en rechts. Een beetje schokkerige bewegingen om een reactie van die tegenstander uit te lokken. En soms deed hij het zelfs met zijn handen op zijn rug. En dat niet op afstand of alleen bij ongevaarlijke tegenstanders. Maar dat deed hij gewoon tegen wereldklasse contenders, weet je wel, terwijl hij kampioen was. Dan liet hij iemand dus missen, omdat hij zo snel zijn hoofd kon bewegen. Liet hij missen en hij was zo snel dat hij paatst snel terug met een counter terugkwam. En dan sloeg hij die andere knock-out bijvoorbeeld. Dus een ontzettend technische, snelle manier van boksen. Ik denk dat heel erg vergelijkbaar met het schermen eigenlijk. Hè. Dus in schermen waarin je wacht op een aanval van een ander en dan snel probeert te counteren. En dan, nou ja, et cetera. Op dezelfde manier bokste Roy Jones Jr. eigenlijk ook. En dat zal hij altijd blijven doen ook. Dat is zijn stijl echt. En met die stijl had hij dus, ja, heeft hij zijn status verworven als lichtzwaargewicht kampioen van een van de greatest of all time in het lichtzwaargewicht. Die zo bijzonder bokste. Hij was echt Superman, zeg maar. Hij heeft ook een rol in de Matrix gekregen. Volgens mij Matrix 2, als ik me niet vergis, in het begin. Dan komt Neo samen met Trinity en wat andere mensen om wat te vergaderen. En een van die van de andere lui is dan Roy Jones Jr. Omdat hij dus niet van deze wereld lijkt te zijn. Zijn reflexen en zijn snelheid is gewoon, nou ja, alsof je in de Matrix staat. Dus dat zegt misschien alles. Roy Jones Jr. was lichtzwaarwichtkampioen en koos er toen voor om tegen John Ruiz te gaan kijken. De Mexicaanse zwaarwichtkampioen toen de tijd. Die een van de wereldtitels had. Om te kijken of hij John Ruiz zou kunnen gaan verslaan in het zwaargewicht. Een paar mannen hadden dat natuurlijk ook gedaan. Evander Holyfield, de bekendste, die zowel lichtzwaargewichtkampioen als zwaargewichtkampioen waren geworden. Tegenwoordig is het fenomeen van kampioen in meerdere gewichtsklassen door McGregor en velen na hem, de champ en zo. Is dat redelijk mainstream geworden, maar toen was dat nog iets heel bijzonders. En Jones die won toen van Andy Ruiz. Jones was veel zwaarder geworden, had heel veel spiermassa gekweekt. Was ook echt bulked. Het is echt gewoon flink gespierde grote gast geworden. Terwijl met volgens mij 1,78 of zo is hij niet heel lang. En hij verloor ook weinig van zijn snelheid in die zwaargewichtwedstrijd. Je zou hem kunnen kijken. Ik zou persoonlijk voor de highlights gaan. Roy Jones Jr. tegen John Ruiz. Omdat het een redelijk saaie wedstrijd was. Ruiz is een beetje een ploeger. Die heel langzaam naar voren komt. Eigenlijk gemaakt voor Roy Jones Jr. zijn stijl. He, met dat kipvechten, zeg maar. Met het hele snelle, dat reactieve. En dat won Jones Jr. dus ook. Maar toen was hij een zwaargewicht. En in de tussentijd, dat hij dus die titel, die lichtzwaargewichttitel, moest hij loslaten. En Antonio Tarver kwam toen op. Antonio Tarver won de lichtzwaargewicht titel, terwijl Jones dus nog een zwaargewicht was. En Tarver was zo verbaal, zeg maar. Hij was zo mediageniek ook wel. Hij wist het goed te vertellen. Ja, het is niet van niks dat hij die rol in Balboa heeft gehad, natuurlijk vele jaren later. En die praatte zichzelf die wedstrijd met Roy Jones Jr. in. Dus Jones Jr. liet zichzelf verleiden eigenlijk om toch, ja, dat gewicht weer te verliezen. Van zwaargewicht terug naar lichtzwaargewicht te gaan. En die wedstrijd met Tarver te accepteren. Ja, dus dat verhaal heb je daar een beetje achter. En toen kwam dus Roy Jones Jr. tegen Antonio Tarver 1, die wedstrijd. En het is echt een mooie wedstrijd om te zien. Antonio Tarver is een southpaw, dus staat met rechts voor. Een beetje onorthodoxe stijl. En Roy Jones Jr. is voor de eerste keer eigenlijk in die hele carrière. Nou, als je op internet kijkt naar zijn box record, zeg maar, dan heeft Jones Jr. alleen maar winst. Allemaal groene elletjes, of groene weetjes, zeg maar, voor zijn naam. En in die wedstrijd tegen Antonio Tarver werd hij voor het eerste keer menselijk, zeg maar. Waar hij iemand vanuit de Matrix leek, was dat de eerste keer dat hij kwetsbaar werd. En dat hij in de touwen hing en dat hij flink moest incasseren van Tarver. En Jones won die wedstrijd uiteindelijk. Hij heeft hem gewonnen, hij heeft de beslissing gekregen. Maar eigenlijk alle toeschouwers die vonden dat Tarver had gewonnen. En als je rondes gaat scoren en zo, dan is het ook wel echt wel heel erg moeilijk om Jones die wedstrijd te geven. Maar ja, de jury heeft het toch gedaan en gewonnen is klaar. Maar Tarver liet het daar natuurlijk niet bij zitten. En Jones Jr. zelf eigenlijk ook niet, want hij kreeg dus overal te horen dat hij die wedstrijd eigenlijk verloren had. Jones Jr. gebruikte het excuus van, ja, maar ik moest heel veel gewicht kwijtraken, dus daarom was ik niet op mijn best. En met de rematch die daarna volgde, werd er door de scheidsrechter gevraagd in het begin van de wedstrijd. Oké, heb jij nog vragen? Heb jij nog vragen? Met zo'n microfoon eronder. En dat de volgende zin is dan dat ze elkaar zijn handschoenen moeten aanraken, terug naar de hoek en dan begint de wedstrijd. En Tarver zei van, ja, ik heb een vraag. Heb je nog excuses vanavond, Roy? Weet je wel? En de eerste keer, en eigenlijk de enige keer dat ik iemand zo'n vraag heb horen stellen, zeg maar, voorafgaand aan zo'n wedstrijd. En Want Roy had dus flink excuses lopen maken. En daar ging Taver hem niet mee, niet mee weg laten komen. Want in, volgens mij in de tweede ronde al sloeg Taver Jones dus knock-out. Keihard knock-out ook echt. Dus er was geen enkele twijfel over mogelijk. In de eerste wedstrijd zagen we Taver eigenlijk al beter zijn dan Roy Jones Jr. Maar niet, hij kreeg niet de winst. En in de tweede wedstrijd sloeg Taver Jones echt knijterhard knock-out. En Jones Jr. is eigenlijk nooit meer dezelfde geweest na die knock-out. Hij is er niet goed van hersteld. Dat zie je vaker. Met boxers die knock-out geslagen worden. Sommigen staan er aardig van op. Maar vaak, vooral op dat niveau en op dat, ja, hoe zeg je dat, in dat stadium van je carrière en het einde van je carrière, als je dan knock-out geslagen wordt. Er zijn zoveel voorbeelden van vechters, misschien ken je er ook een paar zo, die daarna geen stoot meer kunnen hebben. Die hun kin verliezen, als het ware. En Roy Jones Jr. heeft na die knock-out van Taver, heeft hij eigenlijk niet meer goed een stoot kunnen verdragen. De wedstrijd daarna, Glenn Johnson, sloeg hem ook hard knock-out. Dus eigenlijk al die knock-outs die Jones Jr. vanaf die tijd heeft moeten verkroppen, zeg maar, zijn allemaal van die harde knock-outs geweest. Weet je, dan staat hij tegen de touw aan, dan krijgt hij er eentje tegen zijn tempel of zo, hè, dus net voor zijn oor. En dan valt hij echt als een zoutzak, valt hij face first, valt hij op de grond. Misschien een beetje zoals Kevin in de vorige podcast vertelde dat hij gevallen was. Nou ja, en Kevin kan je vertellen dat het geen pretje is om zo op je snuffer te gaan. En daar heeft hij er heel veel van gehad, eigenlijk Roy Jones. Dus die stoot, die beëindigde eigenlijk die legende van Roy Jones Jr. Daarmee was Roy eigenlijk net zoals Mike Tyson tegen Buster Douglas. Daarmee was dat aura van onoverwinnelijkheid was definitief weg. Er is nog een derde wedstrijd toen geweest van Jones tegen Taver. En ja, misschien is het leuk dat ik dat niet spoil. Dat ik niet vertel wat daar uitkwam. Maar in ieder geval de eerste en de tweede. Dat zijn echt leuke wedstrijden om te kijken, ook met het verhaal erachter. En zoals zo vaak met trilogiewedstrijden, is die derde wedstrijd, heeft dus heel veel lading gehad. Weet je, er zat heel veel lading en heel veel emotionele lading voor beide heren. Ze hadden alle twee natuurlijk wat te bewijzen, een geschiedenis met elkaar. Dus die trilogiewedstrijd, Antonio Taver tegen Roy Jones Jr. 3, zeker de moeite waard om te kijken. En met Roy Jones is het een hele slimme man. Voor hem zou het veel beter zijn als hij al veel eerder gestopt was met boksen, een beetje vergelijkbaar met Ali. Maar hij is redelijk actief geweest, waar Mike Tyson al vele jaren geleden gestopt is met boksen, misschien wel 10 jaar geleden of zo. Is Roy Jones wel nog actief geweest in de ring, hè? Die actief gebleven. Dus als je naar zijn boxrecord kijkt, dan zie je dat je in de afgelopen jaren, 2019 als laatste volgens mij, die toch nog wel wat wedstrijden gebokst heeft. Als je kijkt naar de quality of opposition, dus tegen wat voor boxers, dan ja, dat zijn echt wel flapdrollen geweest over het algemeen. En alles wat niet een flapdrol, maar een stevige drol was, zeg maar, ja, daar heeft hij ze dan weer van onze oren gehad. En is hij een paar keer goed knock-out gegaan. Dus Roy Jones tegen Mike Tyson wordt een leuke wedstrijd om naar te kijken. Roy Jones, zoals ik nu heb geschetst, heeft een very suspect chin. He, dus een glazen kin, zeg maar. Dus, en als je een glazen kin hebt tegen Mike Tyson, ook al is hij over de 50, dat is het niet fijn om te hebben. Want je wil een stoot kunnen oppakken als het moet. En dat kan Roy dus eigenlijk niet meer, dat weten we. Aan de andere kant weten we dat Tyson natuurlijk een gas tank zal hebben. Hè, de energie zal hebben van iemand van boven de 50. En ook al zit je mooi in je spieren en kun je mooie 5 seconden clips op internet laten zien. Ja, na 3 rondes gaat het klaar zijn met Tyson. En zou het zomaar kunnen dat Tyson daarna nog koud geslagen wordt door Roy Jones. Omdat hij gewoon te moe is om op zijn sokken te staan, zeg maar. Dus die dynamiek tussen die twee oude veteranen, zeg maar, dat maakt het toch wel een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. En vooral voor die mannen, ook als fans eigenlijk, zijn we bijna verplicht, wil ik niet zeggen, maar moreel verplicht om ze ook nu te steunen in hun grijze jaren, weet je wel, in hun poging om toch nog iets van die legendarische status te cashen. Zonder daar al te veel gezondheid weer voor in te moeten leveren. Hè, door tegen een andere veteraan te staan in plaats van zo'n jonge contender of zo. Wat verder nog wel aardig is in het hele fenomeen is om het in het coronaperspectief te plaatsen. Want zonder corona, zonder COVID-19 hadden we dit nooit gehad. Weet je wel. Dit was nooit een succes geworden als we niet corona hadden. En dat komt vooral door het gebrek aan echte bokswedstrijden. Misschien herinner je je niet meer, maar we waren eigenlijk als boksmin in het publiek, zeg maar, of vechtsport fans. Zagen we net Tyson Fury Deontay Wilder knock-out slaan. Of in ieder geval een accumulation of punches. Hè. Dus Tyson Fury tegen Deontay Wilder. De ref moest ertussen springen, zeg maar. En dat was de rematch, Tyson Fury Wilder. En de eerste wedstrijd hadden we natuurlijk ook gezien een paar maanden geleden. Waarin Fury hard neerging. Toch weer op wist te staan en een draw had tegen Wilder. En dus nu zaten we eigenlijk te popelen om de trilogie te zien. Hè. Eén was een draw, de andere was een winst door Tyson. En dan zou nog de derde wedstrijd komen waarin Wilder misschien kon laten zien wat hij waard was. Dus dat was echt boksen. Dat is en wordt het top-notch, topniveau boksen om naar te gaan kijken. Tegelijkertijd zagen we Anthony Joshua tegen Ruiz Jr. Zagen we Ruiz eerst Joshua knock-out slaan, waardoor heel het heavyweight plaatje op zijn kop stond. En daarna zagen we Joshua winnen van Ruiz. Een veel te dikke Andy Ruiz, die helemaal niet getraind leek te hebben. Ja, onbegrijpelijk eigenlijk hoe je zo onvoorbereid kunt zijn voor een zwaargewicht wedstrijd. En je kan zeggen wat je wil, maar als je zwaar overgewicht hebt, ben je niet goed voorbereid. Excuus. Dus Joshua stond eigenlijk klaar nu om tegen Tyson Fury te gaan boksen. Hè, dus of Joshua zou de wedstrijd van Tyson Fury tegen Deontay Wilder af moeten wachten en dan tegen de winnaar daarvan boksen. Of eigenlijk misschien hoe dan ook tegen Tyson Fury. Of er zou toch een manier zijn waarop Tyson Fury onder die rematch clause, hè, die rematch clausule die hij had getekend voordat hij die tweede wedstrijd met Wilder aanging, toch op de een of andere manier eronderuit zou kunnen komen en niet die rematch met Wilder doen, die deed die trilogie fight dus, maar gelijk naar Joshua gaan. Dus er gebeurde best wel veel in het heavyweight boksen, eigenlijk meer dan in de afgelopen 10 jaar zou ik zeggen. Die divisie is ontzettend levend. Nu, vooral in de UK, maar toch ook in Amerika en de rest van de wereld. Want die Tyson Fury is een hele bijzondere vent. En nu door corona, ja, ligt het allemaal stil. Ligt helemaal stil, er gebeurt helemaal niks. En de UFC laat wel zien dat je met het Fight Island, dat je toch door kunt gaan. Dat er toch een manier is om wedstrijden door te laten gaan. Maar ze missen daardoor ontzettend veel revenue. Ze missen heel veel inkomsten omdat ze alleen pay-per-views incasseren. Dus alleen mensen die, zeg maar, de digitale video willen kijken en daar dan, weet ik het, €50 voor neertikken of zo. En dat is natuurlijk nog steeds, dat zijn nog steeds inkomsten. Maar de gate noemen ze dat dan altijd, hè? Dus wat er betaald wordt aan de hekken van de arena. Ja, dat zijn ook miljoenen, miljoenen, miljoenen die mensen betalen, dus die het publiek, zeg maar, neertikt om live bijvoorbeeld Joshua tegen Tyson Fury te zien. En die moeten ze nu missen. En dat is ook een reden waarom we Conor McGregor niet gaan zien in dit hele coronatijdperk. Is McGregor die haalt zoveel geld binnen, niet alleen door pay-per-view, maar ook door gewoon mensen, door half Ierland die, zeg maar, in een vliegtuig stapt om een wedstrijd live te gaan zien. En als het een kaartje is van €1.000, ja, dan is het de moeite waard om nog maar even te wachten met weer te strijden trekken, totdat corona voorbij is. Dus we zitten in een situatie waarin boxers, waarin de topboxers, en ik denk ook wel de top UFC-vechters eigenlijk, momenteel wachten met performen, met wachten met wedstrijden draaien, totdat het weer mag, totdat de stadions weer gevuld kunnen worden. En als dat één keer zover is, dan gaan we McGregor weer zien, dan gaan we Tyson Fury weer zien en zo. Een prachtig moment dus ook. En een uitgelezen kans voor deze legendes om met pay-per-view de boxfans toch nog wat te bieden. En met de legendes bedoel ik dus Mike Tyson en Roy Jones Jr. Want ik snak persoonlijk wel naar iets met boksen. Weet je wel, ik snak wel naar entertaining fights. Naar iets om naar uit te kijken. Weet je wel. En ik doe het nu met de UFC. Daar moeten we mee doen. Dat is allemaal prima. Maar het boksen is mijn passie. En als je luistert naar deze podcast, dan heeft boksen ook voor jou een bijzonder plekje in je hart. Weet je wel. Of het naast de UFC is, er boven of onder, maakt niet zoveel uit. Maar er is gewoon geen aanbod momenteel in het boksen. Die Canelo Alvarez, het boxicoon van nu zou je kunnen zeggen. Ja, die doet niks nu. En begrijpelijk, want als ik hem was, zou ik ook eventjes wachten. Totdat je wel die miljoenen kunt incasseren van mensen die jou live willen zien. Dus, lang verhaal kort, Mike Tyson tegen Roy Jones Jr. Het moment, de gelegenheid nu voor deze twee legendes om elkaar te treffen. En ik gun ze van harte. En ik hoop dat jij dat ook doet. En dat betekent niet dat je die $50 of zo voor de live pay-per-view moet gaan betalen. Want allereerst wordt het live event vaak om 4 uur 's nachts uitgezonden. Ik denk dat je bekocht uitkomt, zeg maar, hè, dat je niet echt waarde voor je geld gaat krijgen als in entertainment in die wedstrijd. Maar het is gewoon wel heel leuk om naar uit te kijken. Er komt ook een 10-delige docu-serie voorafgaand aan die wedstrijden. Of aan die wedstrijd, zeg maar. En ja, puur alleen dat is ook alweer de moeite waard. Dus het doet mijn boxershartje wel sneller kloppen. Ik hoop die van jou ook. Om alle goede redenen, zou ik zeggen. Dus niet. Het is makkelijk om. Om het weg te zetten als een freakshow. En het was het. Maar ik gun het deze mannen van harte. Deze kans. Bedankt voor het luisteren voor nu. Naar de podcast. In de volgende podcast heb ik weer een gast. In de show. Ayram Rodriguez. Een MMA vechter. Een bekende MMA vechter. Waar ik echt naar uitkijk. Om die in de show te hebben. Ik wil hem veel vragen over hoe die omgaat met angst, wat die tegen is gekomen in zijn lange carrière als vechter. Dus heel benieuwd naar de verhalen van Ayram in de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.